Welkom bij Radio Maria.
In deze aflevering van het programma Catechismus, beste luisteraars van Radio Maria, staan we samen met eerwaarde heer Gérard Denis stil bij de Ik Ben-woorden die Jezus sprak in het evangelie volgens de heilige Johannes.
Stromen van levend water. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: Heeft iemand dorst? Laat hij dan maar naar mij toekomen. En dat hij laat drinken wie in geloof gelooft. Laat hij dan maar naar mij komen en laten drinken wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromend levend water vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die men zou ontvangen als men tot geloof in hem kwam. Toen was de geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 7:37. En de nieuwe vertaling zegt het zo: Dit zei Jezus op het Loofhuttenfeest. Elke dag van dit feest, maar vooral op de laatste dag, ging men water scheppen uit de bron Siloam. Daarna werd dit geplengd op het brandofferaltaar. Op de laatste dag gebeurde dit zeer plechtig. Dit herinnerde aan het water dat Mozes uit de rots sloeg en verwees naar de bron in het Jeruzalem van de eindtijd, als beeld van het Messiaanse heil. Gewoonlijk wordt de tekst nu zo verstaan dat de stromen van levend water vloeien uit het binnenste van Jezus. In sommige vertalingen wordt dit anders gelezen. Heeft iemand dorst? Laat hij dan naar mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, uit diens binnenste zullen, zoals de schrift zegt, stromen van levend water vloeien. Uit het binnenste van Jezus, uit zijn hart, zullen stromen van levend water vloeien. Dit levend water is een beeld van de Heilige Geest, zoals de evangelist zelf zegt. De Geest die de verheerlijkte Jezus zal zenden. Water is een beeld dat veelvuldig gebruikt wordt in de Heilige Schrift en wel in tweevoudige zin: als bedreiging, vernietigend, zoals bijvoorbeeld bij overstromingen, of als heilbrengend, zegen aanbrengend. Laten we dit laatste even nader bekijken. Water betekent vruchtbaarheid. Water brengt leven, is absoluut noodzakelijk voor het leven van planten en dieren en mensen. Het verfrist, reinigt, verkwikt. Omdat water levensnoodzakelijk is en een enorme weldaad voor de mens, wordt het in de Bijbel gebruikt als een oeroud symbool van wat het bestaan zinvol en waardevol maakt. In het Oude Testament wordt dit beeld vaak gebruikt, zo bijvoorbeeld het water dat Mozes uit de rots deed vloeien, namelijk teken dat Yahweh bij zijn volk was en het vergezelde. De rots zelf was een beeld van de Messias. Zo verstaan we beter de woorden van Jezus uit zijn binnenste. En in de psalmen en vooral bij de profeten wordt een overvloedige waterstroom het beeld van de Messiaanse tijd. In een land waar water en regen helden als kostbare en zeldzame heerlijkheden, deden de beelden van overvloedig water denken aan de hoogste vervulling die men zich kan indenken. In het Nieuwe Testament herneemt Jezus de beelden uit het Oude Testament. Hij zelf is het die levend water heeft. Dat zien we zeer goed in het gesprek met de Samaritaanse. Namelijk, als je enig begrip had van de havengods en wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zou hij het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Johannes 14. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Johannes 4, 13, 14. En dan, stromen van levend water. Het is het beeld van de Heilige Geest. Jezus schenkt de Geest. Nu wij ons voorbereiden op de komst van Pinksteren, willen we even ons afvragen wat de Geest nu uitwerkt in de christenen. Wat hij uitwerkt in ons leven als christenmens. Maar eerst dit nog. In het evangelie van Johannes zijn er vier prachtige teksten waar Jezus voorgesteld wordt als degene die de Heilige Geest meedeelt. Ten eerste, het profetisch woord van Jezus zelf over de stromen van levend water. Ten tweede, de symbolische verwijzing naar de vervulling van dat profetisch woord. Jezus gaf de Geest op het kruis. Een profetisch gebarendaad. Ten derde, de aanschouwelijke voorstelling van dat profetisch woord. Namelijk Jezus' geopende zijde. En ten vierde, de vervulling ervan door de haven van de Heilige Geest na de verrijzenis. Hij blies over hen en zei, ontvangt de Heilige Geest. Dat werkt de Geest uit in het leven van de christenen. Waarom niet eerst de vraag stellen, maar wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is een onuitsprekelijk mysterie. Dit kunnen we ook zeggen van de Vader en de Zoon. Maar van hen kunnen we nog min of meer een beeld vormen. Zeker van de Zoon die mens is geworden. Dit is niet het toeval. Dit is niet het geval voor het Heilige Geestbeeld. We bespeuren hem alleen in wat hij uitwerkt in mensen, zoals we de wind alleen gewaar worden in wat hij uitwerkt. Wat doet de Heilige Geest? Welke zijn de gevolgen van zijn werking bij de mensen? Het is onmogelijk een volledig antwoord te geven op die vragen. De werking van de Heilige Geest is zo rijk, zo verscheiden, gevarieerd, verschillend van mens tot mens. Het is onmogelijk die vraag uitputtend te beantwoorden. We kunnen er wel iets over zeggen, zei het met schroom en eerbied stamelend. En het is goed dat we erover spreken en erover nadenken. Ik laat me hier leiden door een gedeelte uit het boekje van kardinaal Daneels, de vertrooster. De geest heeft nieuwe ogen, zegt de kardinaal. En dit is dan ook de titel van dit stukje. De geest maakt alles nieuw. Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Hij doet nieuwe dingen zien, geeft nieuwe inzichten, opent nieuwe horizonten, toont nieuwe vergezichten. Hij maakt het bestaande klaarder, zet het in een nieuw licht. 1. Een nieuwe blik op God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Geest schenkt ons een nieuw licht op God, meer dieptezicht. Het geloof in de ene God groeit uit in het geloof in de drie ene God. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is de volle waarheid over God, een waarheid die niemand wist. De Geest komt het ons zeggen. Misschien zegt ons het geheim van de drievuldigheid niet zoveel. Het wordt gemakkelijk afgedaan met het gezegde. Het is een mysterie. We kunnen het toch niet begrijpen. We snappen er niets van. Maar zoals de kardinaal zegt, de heilige drievuldigheid is geen rekensom, geen kluif voor geleerden en filosofen. Het is een mysterie van de liefde. Liefde schenkt hij zich weg. De Zoon aan de Vader en de Vader aan de Zoon en beide aan de Geest en de Geest aan hen. Leren omgaan met de goddelijke drie. En dit gebeurt in het gebed. We moeten het zo dikwijls herhalen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vragen aan de Geest dat Gij ons binnenleidt in dat mysterie. Niet zozeer om onze verstandelijke kennis te verrijken, maar om ons hart te verrichten op de Vader, die alles in liefde geschapen heeft. Op de Zoon, die uit liefde de wereld verlost heeft. Op de Heilige Geest, de band van liefde tussen Vader en Zoon, liefde die in ons hart is uitgestort. De Heilige Geest zal ons ook God met nieuwe ogen leren zien in deze zin, dat Hij ons zal helpen om Gods overweldigende liefde op een of andere wijze te ervaren. God kennen, God zien, is veel meer God ervaren. God ervaren als liefde. De ervaring van ten diepste door God bemind te worden. Een dergelijke ervaring zal de Geest aan een ieder geven, op zijn wijze en op zijn tijd. Een kostbare genade waar wij mogen om bidden. Een genade die ons leven kan veranderen. 2. Een nieuwe blik op Jezus. Zonder de Geest blijft Jezus heel ver. Een historische figuur die wij ons kunnen herinneren. Wij kunnen iets over hem lezen, het evangelie bestuderen enzovoort. Maar wat we daar lezen is voorbij. We kunnen er nog eens aan denken en het ontroert en vertedert ons wellicht. De Geest en alleen de Geest brengt Jezus nabij, stelt hem tegenwoordig. Hij maakt Jezus voor mij een levende, iemand met wie ik in relatie kan treden, met wie ik kan omgaan. Zonder de Geest kunnen we ook Jezus' woorden niet verstaan. Het evangelie blijft dode letter. Het evangelie verstaan is geen kwestie van wetenschappelijke kennis, exegese. Het is begrijpen met het hart. En dit gebeurt alleen wanneer ik mij laat raken door het woord en zeg: dit is vandaag voor mij gesproken en ik zal het doen. Dit kan alleen de Geest bewerken, want Hij heeft greep op het hart. De Geest doet ons ook Jezus' daden verstaan. Vooral zijn voor ons onbegrijpelijk lijden en sterven. Waarom moest Hij lijden? Hij zei toch zelf dat het moest. De Geest kan ons helpen dit moeten te begrijpen. Zonder de Geest blijft Jezus op afstand, zoals vele mensen die wij ontmoeten op afstand blijven. Er heeft geen echte ontmoeting plaats, maar door de Geest komt Jezus ons zeer nabij. Hij komt in ons. Hij is niet louter een model om naar te kijken en na te volgen. Hij leeft en werkt in ons. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Galaten 2:20. 3. De kerk met nieuwe ogen zien. Wie kijkt naar de kerk zonder de Geest, ziet een louter instituut als een ander. Hij ziet de instelling, de structuren, de buitenkant. Hij ziet het menselijke in de kerk, het al te menselijke. Hij hoort en laat zich erdoor beïnvloeden, namelijk de kritiek, de storm van kritiek op onze dagen, die ook van binnenuit komt en de kerk neerhaalt en ten gronde richt. Ze is niet democratisch genoeg. Ze wordt geleid door conservatieve pozen, een Polen-Duitser, nu een Argentijn. Ze schendt de mensenrechten en er is machtsmisbruik. Als de geest nieuwe ogen schenkt, dan zien we de kerk van de binnenkant. Het mysterie van de kerk. De kerk waarin wij geloven. Het mystieke lichaam van de Heer. Geleid en bezield door de geest van de vrezen Heer. Dan gaan wij ons niet meer zo ergeren aan al het menselijke. Wij gaan alles zien zoals Jezus zijn kerk ziet. Met barmhartige liefde, met mildheid, met mededogen. De geest van Jezus zal ons een grote liefde geven voor de kerk, zoals wij haar beminnen boven alle zwakheden van haar ledematen. Hij zal ons leren van de kerk te houden als van onze moeder. 4. Een nieuwe kijk op onszelf. De geest maakt dat wij onszelf gaan zien als andere, vernieuwde christenen. Laten we even bekijken hoe de geest ons leven van ouder wordende mensen vernieuwt en bezielt. Wie een dagje ouder wordt, leidt er soms onder dat het leven zo eentonig wordt. De prikkelende afwisseling binnen ons vroegere actieve leven is weggevallen. Alle dagen zijn gelijk een grijze routine van altijd maar hetzelfde. Maar juist in het alledaagse van ons leven is de geest aanwezig. Wij moeten hem niet elders zoeken. Hij zorgt voor de inspiratie die de eentonigheid doorbreekt. Hij maakt ons attent op de vele kleine lichtsprankels die er nog zijn en die het leven aangenaam maken. Bijvoorbeeld zoals een vriendelijke groet, een glimlach, een schouderklopje, een bemoedigend woordje, eens lekker gaan eten. Kleine dagelijkse dingen die wij als een geschenk krijgen en die we ook aan elkaar moeten geven. Wij moeten de Heilige Geest een handje toesteken. Met de verouderen doen we nog een andere ervaring. Namelijk, alles wordt misschien wel wat moeilijker. Het wordt zwaar, het begint te wegen. Ook hier is de Geest werkzaam. Hij kan verlichting brengen. Hoe speelt hij dat klaar? Niet door het gewicht van de jaren uit te schakelen, maar hij zorgt voor wat meer spirit, meer fut, meer draagkracht, meer elan en energie binnen ons. Hij helpt ons opdat we niet bezwijken onder de lasten. En soms doet hij er nog een schepje bij. Hij maakt dat we de moeilijkheden blij gemoed en opgeruimd kunnen dragen. Wij kunnen wellicht zo'n blijde, moedige, even mens en we vragen ons af, hoe is het mogelijk? Hoe kunnen zij het? Het is de geest, het geheim van de geest. In ons dagelijkse leven is de geest een bron van vrijheid en van vreugde. Met hem dragen we gemakkelijk en zelfs blij de last van het evangelie en het moeilijke van ons leven, van ons bestaan, van ons zijn. Dat een consequente beleving wil zijn van het evangelie en de prijs haven van bepaalde menselijke waarden.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de Ik Ben-woorden in het evangelie volgens de heilige Johannes. Wij wensen u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.